gemeente, zo'n klacht vind ik hartverscheurend. Net zo'n klacht als dat we net uitzongen. Ik lig helaas gelijk de doden omringd van nare duister heen. En dan niemand te hebben. Ik heb niet één mens. Ik heb geen mens die naar me omkijkt. Die me helpt. Die uitkomst biedt. Zo'n vers vind ik een aanklacht tegen mijzelf. Niet eens tegen u, maar tegen mezelf. Als ik me zo voorstel dat het een feest van de Joden is. En de Joden optrekken naar Jeruzalem. Eigenlijk zoals we begonnen zijn met zingen deze dienst. Ik ben blij, ik ben verheugd. Wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie we staan gereed om er naartoe te gaan, naar Jeruzalem, naar Gods huis. 3 keer in het jaar hadden de Joden zo'n feest. Een pelgrimsfeest, dat de bedoeling was dat ze allemaal optrokken, dat al de stammen optrokken richting Jeruzalem, om God te aanbidden, God te offeren, God te dienen in zijn tempel. En nu trekken de stammen ook op en Jezus met hen. Zoals hij naar zijn gewoonte naar de synagoge ging, zo gaat hij ook naar de gewoonte der Joden mee naar de tempel op het pelgrimsfeest. En terwijl de stammen optrekken, trekken ze voorbij aan Bethesda. Vlak voordat je de schaapspoort doorging. De poort die zo heette omdat ze daar met hun offerdieren doorheen gingen en het de kortste route naar de tempel was. Kort voordat men de schaapspoort dicht bij de tempel doorging, was er net buiten de poort, net buiten de stad. Net buiten het feestgedruis, zo aan de rand van de samenleving, een gebouw vol met zwakken. En zieken. Vol met kranken en verdorden, verlamden, blinden of wat dan ook. Die niet mee mochten trekken. Maar waaraan de stammen ook voorbij gingen. En dan komt daar het lam van God richting de schaapspoort. Om naar het huis van God te gaan. Maar zijn weg buigt af en hij gaat daar Bethesda binnen. Daar die mensen bezoeken die buitengesloten zijn. Die naar de rand van de samenleving geduwd zijn omdat ze niet meetellen, omdat ze niet mee kunnen doen, maar minder zijn. Nou, rondom een bron of rondom een water is daar een gebouw gebouwd met 5 hallen, 5 zuilengangen. En dat gebouw ligt volgestouwd met zieken. Zieken die verlangen naar genezing. Zieken die verlangen naar hulp en uitkomst. En alle wachten. Alle wachten tot daar eens uitkomst zal gloren. Want dat ziekenhuisje was toch wel bijzonder. Want zo nu en dan, bij tijd en wijle, af en toe, was God daar. Nou ja, God, hij zond een engel. En als die engel neerdaalde uit de hemel en het water bewogen werd, dan de eerste die erin kwam, die werd gezond. Van wat voor ziekte hij ook bevangen was, waaraan hij ook leed. Bethesda. Daar aan de rand van de samenleving. Naam betekent huis van barmhartigheid. Maar als je het iets anders schrijft in het Hebreeuws, denkt men dat het ook kan betekenen stromend water. Huis van barmhartigheid of stromend water. Levend water. Huis van barmhartigheid. En wat was het voor barmhartigheid? De eerste die in het water kwam nadat een engel het bewogen had, die werd gezond. Ik zou het wel eens gezien willen hebben. Hoe het huis van barmhartigheid eruit zag als het water zich bewoog. Want de menselijke barmhartigheid, die gaat niet verder dan het recht van de sterkste, de eerste. Dat was de barmhartigheid daar. De eerste die erin kwam, die werd gezond. En wat zal er door het gebouw gegaan zijn als het water bewogen werd? Hoe zullen de blinden zich blindelings richting die poel geworpen hebben? Hoe zullen de mensen elkaar weggeduwd en vertreden hebben om als eerste daar te zijn en geholpen te worden? Barmhartigheid. Alleen voor de eerste? Alleen voor de snelste en de sterkste onder de zwakkelingen? Zo zag het eruit in Bethesda. 5 zalen vol met mensen die hulp zochten. Die daar waren om geholpen te worden. En ondertussen trokken de stammen op aan hen voorbij. Maar niet Jezus. En hij ging Bethesda binnen. En zag daar een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen en verdorden liggen, wachten. Wachten. En hij wandelt door die 5 zalen, die 5 hallen, en dan ziet hij daar 1 man. Jezus ziet die man, die daar al 38 jaar ligt, kreupel, lam. Het Griekse woord zegt krachteloos. Zijn lichaam heeft geen kracht meer. Hij kan niets dan alleen maar liggen. Hulpeloos wachten. Ja, waarop? Op de barmhartigheid. Dat er een engel komt en hij misschien de eerste is. Liggen wachten, waarop? Want er is geen mens die naar hem omkijkt. Er is geen mens die hem aandacht geeft in zijn situatie. Er is geen mens die hem helpt. Maar Jezus ziet hem. Jezus ziet die man die zelf geen uitkomst ziet. Jezus ziet hem in zijn nood. Terwijl die hal en die hallen vol liggen met mensen, die zieke zalen zijn overvol, ziet Jezus deze man die zelf geen hulp zag. Geweldig. En daar wandelt hij, de zoon des mensen, door Bethesda. Ze kennen hem niet. Want anders had het ongetwijfeld er toch anders uitgezien daar. Stelt u zich voor. Daar gaat de heelmeester van Israël tussen de zieken door. En als hij elders kwam, riep ze het van ver al. Zoon van David, erbarm u onzer. En waar hij was, brachten ze van heinde en verre de zieken tot hem, opdat ze genezen zouden worden. Mensen wrongen zich door de menigte heen om alleen maar de zoom van zijn kleed aan te kunnen raken om genezen te worden. En nu gaat die heelmeester door de ziekenzaal heen en niemand schenkt aandacht aan hem. Allemaal zijn ze gefocust op dat water, want ja, af en toe komt er een engel van God en die beweegt het water. Misschien wel vandaag. En ze hebben alleen aandacht voor dat water. Alleen aandacht voor een engel. En ze hebben niet in de gaten dat de Zoon van God zelf voorbij gaat. Niet 1 zieke probeert maar zijn kleed te beroeren. Of hem om hulp te vragen. Want zo zijn we dat gewend hier in Bethesda. Zo gaat het altijd, dat er af en toe een engel komt en dan de eerste die in het water komt, die wordt genezen. Zo gaat het altijd als Jezus er niet is. Zo gaat het altijd onder ons. Een vorm. Een traditie. In plaats van de levende Zoon van God die present is, is iedereen alleen maar bezig met dat water. Ja, zo gaat het altijd hier in Bethesda. Dat is onze gewoonte. Dat is onze manier van doen. Zo zijn we het nu eenmaal gewend. En die mensen wachten daar op iets bijzonders. Ze wachten daar op een bijzondere ervaring. Ze wachten daar, ja, op een engel van God. En ze hebben niet in de gaten dat de Zoon van God voorbij gaat. En ze zitten of ze liggen daar in het huis van barmhartigheid. En je kan jaren in de kerk zitten, wachten op iets bijzonders. Want ja, zo gaat dat toch altijd bij ons, in onze traditie. Waar wacht u eigenlijk op? Als de Zoon van God voorbij gaat in de gewaad van het woord. Ja, nee, er moet eerst iets bewogen worden. En heel die menigte wacht. Maar Jezus ziet hem. Hij ziet één te midden van al die anderen en gaat op hem af. En bij die man gekomen vraagt hij: wilt gij gezond worden? Komische vraag. Vreemd. Bijna spottend zou je kunnen zeggen. Want daar ligt die man daar toch voor. Daarom is hij toch in Bethesda met de hoop gezond te worden, als er tenminste weer eens een engel komt en hij de eerste is. Wilt u gezond worden? Die man ligt daar te wachten op een beroering van het water. Wilt u gezond worden? Ja, natuurlijk. Want onze gezondheid is zoiets belangrijks. En dat merk je vooral als het je aan gezondheid faalt. Als je ziek wordt of bent. Natuurlijk wil iedereen gezond worden en je doet er zelfs alles voor om maar weer gezond te worden. Onze gezondheid. Als het dan bij de reguliere arts niet lukt, misschien kan een alternatieve genezer wat betekenen. Want ik wil zo graag gezond worden. Misschien, als ik op een of andere manier in balans gebracht ben, dat ik weer evenwichtig door het leven kan gaan, want ik wil zo graag gezond worden. Mijn gezondheid is zo belangrijk. En dan komt de Zoon des mensen voorbij en zegt: wilt u gezond worden? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja, toch wel. Het hoort wel bij de natuur om gezond te willen zijn. En toch, diep in die natuur zit ook iets wat zich wel thuis voelt in de ziekte. Wil je gered worden? Nou, dan moet ik toch wel veel opgeven. Dan moet toch wel veel losgelaten worden. Ik weet niet of ik dat wel wil. Wil je eigenlijk wel? Want een leven in de zonde geeft toch ook een bepaalde zekerheid. Je weet tenminste wat je hebt. Je weet niet wat je krijgt. Denk je tenminste. Als je het loslaat. Jezus stapt op die man af en stelt hem een hele basale vraag. Een zieke, liggend in Bethesda. Wil je gezond worden? Waar zoek je het? Het komt direct openbaar waar hij het zoekt. Hij zoekt het op het alternatieve pad. Een alternatief naast Jezus. Hij zoekt het bij de beroering van het water. Daar wacht hij al 38 jaar op. Zo lang ligt hij daar ziek. Zo lang ligt hij uitgeschakeld en kan hij niets. Bijbeluitleggers trekken de parallel met het volk Israël in de woestijn. Uit Egypte. Maar toch niet in het nieuwe leven. Toch niet in het beloofde land. 38 jaar lang. Deuteronomium 2. 38 jaar lang draaien ze rondjes in de woestijn. Ziek. Vanwege de zonde. Totdat ze alle omgekomen zijn. En dan pas. 38 jaar lang ligt hij daar ziek. Wil je gezond worden? Eigenlijk is het alleen maar een oproep tot geloof. Eigenlijk is het alleen maar een aanbod van genade. Wil je gezond worden? Blijkbaar kan deze persoon die dat zegt iets voor hem betekenen. Maar er komt geen antwoord. Er komt alleen een excuus. Die man is zo gefocust op hoe het altijd gaat en hoe hij het gewend is. Wil je gezond worden? Maar ik heb niemand. Ik heb niet één mens. Ik heb niemand die naar me omziet en die me helpt. En die mij werpt in het badwater wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, vraag me af hoe die zich daarheen geworsteld moet hebben. Terwijl die daar komt, daalt er al een ander voor hem af. Altijd te laat. Net achter het net vissend. Ik heb geen mens. Als die man dat zegt, klinkt het hartverscheurend. En ligt daar een man in nood? Ligt daar een man gebonden, krachteloos? En er is niemand die naar hem omziet. Er is niemand die hem helpt. Behalve één die hem ziet. Bethesda. Als het dan die betekenis zou hebben van stromend water. Levend water. En als dan de Heer Jezus gezegd heeft, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Roept daar iemand, ik heb geen mens die mij levend water brengt. Ik heb geen mens die mij barmhartigheid bewijst. Blinden liggen daar. Niemand die de weg wijst. Lammen liggen daar. Niemand die ze op weg helpt en draagt. Zieken liggen daar. Niemand die ze bezoekt. Terwijl de stammen optrekken naar Jeruzalem. Hebt u die roep wel eens gehoord bij u uit de straat? Als u naar de kerk rijdt. Mensen die daar achter die gesloten gordijnen zondagsmorgens vroeg roepen. Daar misschien al 38 jaar wonen en zeggen, ik heb geen mens. Mensen bij u in de familie misschien. Misschien zelfs wel iemand vlak bij u in de bank, in de gemeente. Die zegt, ik heb niemand. Er is niemand die me helpen kan. Ja, de troost, Jezus ziet hem. Maar de klacht, ik heb niemand. Velen zeggen het in hun nood en in hun eenzaamheid. Doet het er dan toe? Jezus heeft zelf gezegd dat straks als hij terugkomt, hij tegen de mensen gaat zeggen, links en rechts van hem, ik ben ziek geweest en je hebt me niet bezocht. Ik was in de gevangenis. Je hebt me niet bezocht. Ik had dorst. Je hebt me geen water gegeven. En die mensen zullen allemaal zeggen, ja, maar wanneer was dat dan? Wie was dat dan? En dan zegt hij, een van die minsten, van de kleinste. Als je dat aan hen gedaan hebt, heb je het mij gedaan. Als je het aan hen niet gedaan hebt, heb je het mij niet gedaan. Een van die mensen die daar roept, ik heb niemand. Broer van de Heer Jezus, Jacobus. Die schrijft later, weet u wat de zuivere en onbevlekte, de reine, de heilige godsdienst voor God en de Vader is? Dan zegt hij, omzien naar weduwe en wezen in hun druk en zichzelf rein, onbesmet bewaren van de wereld. Interessant. Daar zegt Jacobus, weet u wat een eredienst, een godsdienst voor God de Vader is? Dat is inderdaad de heiliging. Jezelf zuiver van de wereld, niet met de wereld, niet met de zonde besmetten. Het is inderdaad dat persoonlijke. Maar ze zeggen ook de mensen in hun druk, in hun nood bezoeken. Dat is blijkbaar eredienst voor God. En zo ging Jezus naar Bethesda en ziet die man die daar ligt en die niemand heeft. Hoort een roep van een wereld die verloren gaat. Van mensen die al 38 jaar gebonden liggen in de zonde en snakken naar bevrijding, snakken naar heil. Een leegte hebben die maar niet te vervullen is, ondanks het leven wat ze leiden. Hebt u die roep om u heen al eens gehoord? Van mensen die het uitroepen. Ik heb niemand die mij de weg ten leven wijst, die mij levend water biedt, die mij barmhartigheid bewijst. Jezus vraagt het aan hem, wil je gezond worden? Hij zei, ja, maar er is niemand. En dan komt al zijn frustratie omhoog. En als ik het dan al red naar dat water, als dat water bewogen is, dan daalt een ander voor mij af. Altijd weer die ander sneller. Altijd weer ik die net achter het net vist. Die man ziet alleen nog maar zijn probleem. En zijn gebrek. Die man raakt helemaal gefrustreerd aan wat hij niet heeft en door wat hij niet heeft. En hij zegt, ik heb geen mens en ziet niet de zoon des mensen voor hem staan. En hij zegt, er is niemand die mij helpt. En hij ziet niet daar staan degene die naar hem omziet en hem opzoekt om hem heil te brengen. Hij ziet alleen wat hij niet heeft. Geen mens. En altijd te laat. Dat is een gevaar. Bezig. En geobsedeerd. Door wat ik niet heb. Door wat mij ontbreekt. En het maakt me zo down. En depressief. Maar dan komt de man van smarte. Die vertrouwd is met krankheden. Die alle krankheden gedragen heeft. En zegt, maar wil je gezond worden? Ja, maar ik heb niemand. En ik ben altijd te laat. Sta op. En neem je bed op. En wandel. Sta op uit je hulpeloosheid en je hopeloosheid en je krachteloosheid. Sta op uit je eenzaamheid en uit je klacht. Sta op. Neem je bed op en wandel. Zo spreekt Jezus deze man aan, die 38 jaar lang niet kon opstaan en krachteloos was, lam was. En hij spreekt alleen maar. Hij zegt alleen maar, sta op. En die man staat op. Jezus spreekt en er gebeurt wat. God spreekt en het heeft kracht. Hoe kunt u blijven zitten geestelijk in de kerk als zondag aan zondag Gods woord klinkt? Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Sta op. En die man staat op, neemt zijn bed op en gaat. 38 jaar lang kon hij niets. En er klinken woorden uit de mond van de Zoon van God. En hij staat op. Wat hij spreekt geschiet, zoals we het zongen. Door zijn spreken zijn de hemelbogen tot stand gebracht. Wat God wil, gebiedt hij en het geschiet. Het is er. Het staat er. Het wordt terstond. En zo zitten we onder de prediking. En zo zit hij op onder de oproep tot geloof en bekering. En zo zit hij onder de bediening van de verzoening. En het geschiet. Hoort u het dan niet? Geschiet het dan niet? Of wacht u misschien ook op een beroering van het water? Wacht u misschien op een zielsberoering? Wacht u misschien op een, ja, misschien wel een bijzondere ervaring? Misschien moet er wel iets aan vooraf gaan. Wat moet er aan vooraf gaan? Sta op en wandel. En in de gehoorzaamheid, in het gehoorzame van wat hij hoort, staat die man op. Dat is eigenlijk simpel gezegd wat geloven betekent. Antwoorden of reageren op wat God zegt. Sta op! En hij stond op. ...38 jaar lang. Hoe lang zit u in de kerk? Ja, maar ik heb niemand die me begrijpt. En Jezus zag hem, wetend dat hij al 38 jaar lang krank lag, vroeg aan hem: wil je eigenlijk wel gezond worden? Sta op en wandel. En hij stond op. En eindelijk kon hij zich in de scharen, in de stammen voegen die optrokken naar Jeruzalem. Eindelijk mocht hij ook de schaapspoort binnengaan en het huis van God bezoeken. Eindelijk was de verlamde niet meer buitengesloten. En hij trok op naar Jeruzalem. En in de massa wordt hij opgenomen, zijn bed dragend. O wee, zijn bed dragend. Niemand die reageert op zijn gezond worden, alleen maar zien ze zijn bed dragen. En zo gaat hij de tempel binnen, om God te loven. Om God te aanbidden, om bij God te zijn. En daar zeggen die fariseeën en die joden om hem heen: dat mag helemaal niet met een bed. Ja, maar dat heeft hij gezegd die me gezond gemaakt heeft. Vraag niet: wie heeft je dan gezond gemaakt? Wie heeft dan gezegd dat jij een bed mag dragen? En dan weet hij het niet. Hij kent Jezus nog niet. Hij is gezond. En toch kent hij Jezus niet. Wie is het? Weet niet. Ik weet het niet. Het is degene die gezegd heeft: sta op en neem je bed op en wandel. Die is het. En Jezus vond hem in de tempel. Weer. Jezus zag hem in Bethesda. En Jezus vond hem in de tempel. En zegt: bent u gezond geworden? Ga heen. Zondig niet meer, opdat je niet wat ergers overkomt. Want er is wat ergers dan 38 jaar lam liggen. Er is wat ergers en dat is sterven in je zonde. Er is wat ergers, er is een eeuwigheid. Ga heen en zondig niet meer. Niet die genezing was het belangrijkste. Zijn redding is het belangrijkste. Zijn heiliging is het belangrijkste. Ga heen en zondig niet meer. Want er is wat ergers. Als een keer een oude man, hier in Nederland, een oude broeder, in de 70, en daar werd kanker geconstateerd. In een vergevorderd stadium. En toen hoorde en las deze man over genezingen die plaatsvinden elders op deze wereld. Toen dacht hij, daar moet ik bij zijn. En daar ging hij heen. Want wil je gezond worden? Ja, ik wil gezond worden. Zijn gezondheid was het belangrijkste. En hij reisde naar die plek in de hoop genezen te worden. En toen hij na een paar weken terugkwam, ontmoetten we hem en vroeg hoe het ging. Hij zegt, goed. Hij zegt, maar de kanker is niet genezen. Hij zegt, maar ik heb iets anders moeten leren. En dat is wat in Psalm 103 staat. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest. En die oude broeder zei, het eerste wat bij God op de eerste plaats staat, moet ook op de eerste plaats komen in mijn leven. En hij zegt, dat is God, dat God mijn ongerechtigheid vergeeft. Hij zegt, krankheden kan hij genezen. Zeg maar, belangrijkst is mijn ongerechtigheid. En die heeft hij vergeven in Jezus. En kort daarna stierf hij. Ga heen. Zondig niet meer. Ja, maar dat kan toch niet? Zijn toch en blijven toch allemaal zondaren? En pak onze dogmatiek erbij en corrigeren Jezus een klein beetje. Maar hij die zei, sta op en wandel. Hij zegt, ga heen en zondig niet meer. Met dezelfde volmacht en met dezelfde kracht. Of zou daar verschil tussen zitten? Sta op. Ga heen. Neem je bed op. Zondig niet meer. En dan komt die man erachter wie het is die hem genezen heeft. Het is Jezus. En hij draait zich om naar de Joden en hij zegt, het is Jezus. Ik heb geen mens, maar ik heb Jezus ontmoet. Het is Jezus die mij gezond gemaakt heeft. Het is Jezus die tegen mij gezegd heeft, ga heen en zondig niet meer. Hij die geen mens had, heeft nu een getuigenis. Het is Jezus. Maar de mensen storen zich daaraan. Luther zegt, het evangelie kan niet verkondigd worden zonder dat het weersproken wordt. En dat is hier ook. Ga heen, zondig niet meer. Hij die macht heeft om te genezen, heeft ook macht om te vergeven. Heeft ook macht om overwinning te schenken. Heeft macht om nieuw leven te schenken. Ga heen, zondig niet meer. Hoe kan dat? Wie is het dan? Het is Jezus. Die hetzelfde woord spreekt tot deze man, wat zijn leven verandert. Zo openbaart de Zoon van God zich in Bethesda en daarna in de tempel, waar de stammen opgetrokken zijn en samengekomen zijn. Daar openbaart hij zich als de Zoon van God, die macht heeft om te genezen, die macht heeft om te vergeven, die macht heeft om heen te zenden in vrede, in overwinning. Ga heen, zondig niet meer. Ja, hoe kan dat? Ik was een klein jongetje van een jaar of 3. En op zaterdagmorgen speelde hij in zijn zandbak. En hij had zijn kist met autootjes en vrachtautootjes en had zijn plastic schepje meegenomen om een prachtige weg aan te leggen in zijn zandbak en daar te spelen. En terwijl hij zijn weg groef en de weg baande voor zijn autootje, stuit hij op een grote kei midden in zijn zandbak. En hij dacht, die hoort er niet thuis. En deze kleine jongen ging proberen met al zijn macht die steen uit zijn zandbak te krijgen. En het lukte hem naar de kant te rollen. En hij heeft geprobeerd met zijn voeten eruit te duwen. Hij heeft geprobeerd met zijn handen eruit te tillen. En het enige wat hem lukte was die grote kei iets op te tillen. En toen rolde hij weer terug op zijn vingers. En hij zette het op een kruis. En al die tijd observeerde, zag zijn vader hem vanuit het woonkamerraam. En met dat zijn kleine jongen het op een brullen zette, viel daar een schaduw over de zandbak. En daar stond papa. En die zei tegen zijn zoon: mijn kind, waarom heb jij niet alle macht gebruikt? Waarom heb je niet alle kracht gebruikt die je ter beschikking had? En dat jongen zei: papa, dat heb ik gedaan. Maar dat lukt me niet. Nee, zei papa, jij hebt niet alle kracht gebruikt die je ter beschikking had. Je hebt mij niet gevraagd. En hij pakte steen en gooide hem uit de zandbak. Ga heen en zondig niet meer. Amen.